Atlas van kleine praktische utopieën met Greet van Tienen.
Het oude idee van de grote utopische samenleving is een gevaarlijk ideaal, zegt filosoof Hans Achterhuis in zijn boek Koning van Utopia. Maar kleinere utopische experimenten daarentegen zijn noodzakelijk om de heersende utopie van die dolgedraaide vrije markt in te perken. Want die kapitalistische droom van eindeloze groei verlamt ons, geeft amper ademruimte. Veel verschillende kleine utopieën kunnen tegenwicht bieden, kleine ideeën. Achterhuis noemt deze experimenten mini-utopieën en geeft als voorbeeld een coöperatief landbouwbedrijf. Een stuk grond in gezamenlijk beheer, de aangewezen plek, zegt hij, om de wereld een beetje beter te maken. Rond de abdij van het park in Leuven groeit zo'n kleine praktische utopie. De weilanden met koeien, hectare, groente- en graanvelden van boer en compagnie liggen erbij alsof het altijd zo geweest is. Het is een biologisch landbouwbedrijf van enkele boeren, buurtbewoners, deelnemers en aandeelhouders. Tom Troonbeeks droomde er als jongen al van boer van de abdij te worden. Zijn droom wordt elke dag nog wat meer werkelijkheid, met elke spade in de grond, elk graanveld dat geoogst wordt. Een ecologisch mini-utopia aan de rand van de stad.
Ja, utopia is een heel groot woord. En dan moest ik toch ook terugdenken aan een visie waar ik ooit wel het een en ander over gelezen en gehoord heb. Die eigenlijk teruggaat op de Franse Revolutie. En dat is heel ver. En dat is misschien, verwachten mensen niet aan een boer bezig is met de Franse Revolutie. En ik weet daar ook helemaal niet zoveel van. Maar de basisgedachte van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid is daar uitgesproken. En is vervolgens in de geschiedenis, denk ik, verkeerd geïnterpreteerd. Of anders geïnterpreteerd als misschien oorspronkelijk de bedoeling was. En als we kijken naar die drie belangrijke principes van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, dan denk ik dat dat hele waardevolle principes zijn, maar dat we die op de juiste domeinen des levens moeten toepassen. Ik ga dat heel simpel eventjes uitleggen. Als je gaat kijken naar het economische leven, dan is er nu heel veel concurrentie, vrije markt. Dat zijn de meest gangbare woorden, of dat is hoe het hier althans in het Westen eraan toe gaat. Terwijl het woord vrije markt zegt al dat we in het economische zo vrij mogelijk zouden willen zijn, of dat dat de norm is. Terwijl dan misschien was het woord broederlijkheid wel bedoeld bij het economische, dat je met elkaar in gesprek zou gaan en afvragen, wat heb jij nodig, wat heb ik nodig? Kunnen we elkaar daarin tegemoetkomen? Kunnen we elkaar daarin vinden? Raken we samen vooruit? Als je kijkt naar het sociale, dus op het sociale domein, zijn we nu heel hard bezig met broederlijkheid. We willen de zwakkeren in de samenleving helpen. En houden we eigenlijk ook een stukje vast aan de afhankelijkheid van hun aan ons. Terwijl misschien moeten we in dat sociale juist naar die gelijkheid gaan en hun echt alle kansen geven dat zij ze zelf kunnen grijpen om hun uit een bepaalde situatie te helpen. En tuurlijk vraagt dat ook veel meer, maar vooral nog meer uitgaan van we zijn allemaal gelijken. En als je dan kijkt naar het culturele, het religieuze, dan zit daar op dit moment vooral de wens naar gelijkheid. We moeten allemaal hetzelfde zijn. Waarom kan er geen biodiversiteit in religies op een goede manier naast elkaar leven? In de plaats van dat we daar gelijk willen zijn, naar streven om vrij te zijn. Dat iedereen ook kan geloven wat hij wil geloven, zonder de ander in zijn geloof of in zijn integriteit te beperken. En als we met z'n allen, want dat is dan uiteindelijk wat ik denk dat utopia is, dat we met z'n allen een mindshift maken. Maar het is een denkkader dat voor mij heel goed werkt. En dat ik ook niet heel bewust maar al wel van bij de oprichting van alles wat wij doen meegenomen hebben hier op de boerderij. En als we dan kijken naar het economische, dan proberen wij niet als concurrenten met elkaar om te gaan tussen de boeren, al zeker niet, maar ook niet als mensen met een tegengesteld belang tussen ons, de boeren, en de klanten, de deelnemers die hier komen en die participeren in het bedrijf. Dat is echt een op basis van broederlijkheid, dat we het beste voor elkaar willen. Zij willen dat ik een deftig inkomen heb, dat ik tijd heb voor mijn gezin, dat ik in de zomer harder werk, dat aanvaarden ze, maar ik moet dat in de winter ook kunnen recupereren. Dat is het idee die erachter gaat, dat is hun bezorgdheid. En dat voldoet ook aan mijn noden naast een voldoende hoog inkomen, want dat is ook net zo belangrijk en valt volledig in dit economische thema. En daarnaast is het in hun belang dat zij aan voldoende, vers, gezond eten geraken voor een eerlijke prijs. Niet voor de goedkoopste prijs, wel voor een eerlijke prijs, waarbij zij niet alleen de groente kopen, maar ook investeren in een bedrijf waar dat deze waarden gehandhaafd worden. En ze zijn zich daar allemaal niet van bewust. En als je het hun zou vragen, ze gaan zeker niet over de Franse revolutie beginnen. Maar het is er ooit wel mee begonnen op een of andere manier. En dan komen er allerlei termen zoals true cost accounting, waar dat je echt de waarde van een product bepaalt door ook alle kosten daarin door te rekenen. Want dat is nog relatief simpel eigenlijk wat wij doen. Hè. Wij spreken iets af tussen de boer en een groep mensen die eten willen. Dat speelt zich af hier en nu en dat is van jaar tot jaar een engagement. Maar bij true cost accounting ga je ook nog veel verder kijken en ga je ook kijken naar, lenen wij iets van de toekomst? Buiten wij onze gronden uit? Ik vrees van wel in vele gevallen. Wij misschien al veel minder, maar misschien toch ook nog te veel. Het zijn moeilijke vraagstukken. Maar het zijn niet altijd uw naaste buren of uw familie of zo waar dat je die vraag aan kan stellen. Wat heb je nodig en welke economische, tussen aanhalingstekens, transactie kunnen we hier doen? Het kan ook toekomstige generaties zijn die nog niet voor zichzelf kunnen opkomen, maar waar wij het bewustzijn moeten hebben van, zijn wij grond aan het uitputten? Zijn wij fossiele brandstoffen aan het opgebruiken op een zeer korte termijn? Zijn wij een klimaatprobleem aan het creëren waar wij eigenlijk de toekomstige generaties, en dat gaat niet over mijn kinderen of kleinkinderen, dat gaat ook over alle generaties nadien, zijn we ze aan het opzadelen met een enorm hoop afval, zowel kern als ander afval. En dus worden dat ook partners in zekere zin waar wij kunnen aan denken van, hoe gaan wij met hen om? Ik heb helemaal geen interesse om nu een project op te zetten daar mijn levenswerk van te maken en wanneer ik op pensioen ga of in mijn graf kruip, dat het hier allemaal weer verloren gaat. Dat interesseert mij niet. Ik ben echt bezig met hele lange termijn en dat wringt al direct met politiek, waar je altijd die korte termijn hebt van 4 of 6 jaar, 8 jaar. Dus lange termijn denk ik, is een hele belangrijke voor mij om aan utopia te kunnen werken of denken, want volgens mij is utopia best wel een werkwoord. We hebben allerlei mensen die in een of ander juridisch correct statuut hier een tijd komen meedraaien. Dat kan zijn stagiairs die zelf boer willen worden, professioneel landbouwer. Maar dat kunnen evengoed zijn mensen uit de bijzondere jeugdzorg die een time-out, die ruimte nodig hebben, die de wind door hun haren willen voelen en die even niet met een therapeut of een zorgverlener willen te maken hebben, die allerlei vragen stelt. En die mensen doen keigoed werk, dat is heel belangrijk, maar die jongeren hebben ook af en toe nood aan ruimte en niemand die vragen stelt of die wat dan ook verwacht. En nogmaals, die mensen doen fantastisch werk, maar alleen al door hun titel en de relatie is dat anders dan wanneer dat die hier komen en dat ik die even helemaal hetzelfde behandel als stagiairs hier of op kleine dingen na, zoals met een tractor rijden. Dat kan gewoon niet voor jongeren. Voor ons gaat het er echt over om alles wat hier is en de mooie plek die hier op de rand van Leuven gecreëerd is, die ook een productieplek is, maar tegelijkertijd ook een hele mooie plek, proberen wij dat hier te laten gebeuren. En mensen zijn er ook echt naar op zoek. Het is meermaals gebeurd dat hier deelnemers van ons project kwamen die iemand verloren waren en die hier kwamen treuren omdat dat een plek is waar dat ze tot rust kunnen komen, waar dat ze kunnen nadenken, mediteren, noem het zoals je wilt. Ook mensen die van een lange reis terugkomen, die 6 maanden of langer niet thuis zijn geweest, die met hun bagage langs hier passeren voordat ze naar huis gaan om aan te komen. Dat is toch bijzonder aan zich. Een groot deel van onze gronden zijn wij geen eigenaar van. Dat is trouwens een heel gek idee. Eigenaar zijn van grond, van een stuk aarde of van een stuk België. Kopen, eigenaar van zijn. Ik zie dat meer als dat je heel veel geld betaalt, meestal met de plicht om daar heel goed voor te zorgen. Daarvoor werken wij samen met de landgenoten. Dat is een aparte coöperatie die gronden koopt met aandelen die mensen, waar dat ze hun spaarcenten kunnen insteken. Geld wordt samengelegd, worden gronden mee gekocht voor bioboeren. Die bestaan niet alleen voor ons, maar voor heel wat boerderijen in Vlaanderen. En zo zorgen wij er ook al voor dat op vlak van gronden ons bedrijf overdraagbaar is en blijft bestaan. Dus ja, Utopia, een grote mindshift in heel veel dingen waar de eigendom veel minder belangrijk wordt. En daar kan ik nog tal van voorbeelden van verzinnen. Ik ben van niks eigenaar in dit bedrijf, maar ik werk hier elke dag super graag. Maar dat geeft mij ook een zekere vrijheid. Stel dat ik toch iets anders zou willen doen. Het kan, terwijl veel boeren kunnen er niet uitstappen. En ik ben mij ervan bewust dat heel veel mensen gaan denken, hoe naïef is dit? Maar ik heb al heel veel bereikt door naïviteit, door er zelf heel hard in te geloven. En als ik ooit aan dit project begonnen was, wij zijn allemaal van niet-boeren afkomst. Dus niemand heeft hier grond meegekregen van thuis. We hebben elke vierkante meter zelf weten naar ons toe te trekken. We bezitten ze niet, maar we mogen ze bewerken. We hebben dat gedaan zonder gangbare boeren boos te maken. Dus dat is op een mooie manier verlopen. We hebben ondertussen ook melkvee, we hebben vleesvee, we hebben varkens. We verwerken de melk tot zuivel. We hebben 15 hectare graan die we allemaal vermalen tot bloem. Dat speelt zich allemaal af op 38 hectare. Ik had het zelf niet geloofd als iemand het mij verteld had. Dus ja, ik snap dat mensen dit een naïef verhaal zouden vinden. Maar het staat in de praktijk, dus ik kan het tegenspreken. Als we dat met z'n allemaal geloven, dan is dit mogelijk. En zelfs al gelooft maar 20% het, dan nog is er heel veel mogelijk.
Dit was een podcast van Clara. Reageren kan via atlas@clara.be. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks.